Fact-goeroes.
En bij ons is dus onze eigen fact-goeroe Frank Leeman. Frank, goedemorgen.
Hi, goedemorgen.
We gaan eerst praten over een dorstige ChatGPT. Vertel.
Ja, het watergebruik van ChatGPT dat lag de afgelopen 14 dagen ineens onder de loep. Een wat ouder artikel op Gizmodo, dat is een tech-gadget-site, dat kwam weer bovendrijven, dat was overigens van maart. Zij schreven dat het trainen van ChatGPT dermate veel water heeft gekost dat je er het equivalent van de inhoud van een koeltoren van een nucleaire reactor mee had kunnen vullen. Nou, nu weten we dat Amerikanen zich niet graag in liters uitdrukken, maar het uitdrukken in koeltorens, nucleaire koeltorens, is voor mij ook weer nieuw.
Ja.
Maar goed, elders schreef men al dat de technologie een halve liter water gebruikt per vraag die hem stelt.
Zo.
En weer elders ging het over een halve liter water per vraaggesprek.
Goedemorgen, hoe komen ze tot die berekening eigenlijk, Frank?
Het is allemaal op basis van een onderzoek, welke sinds een maand online staat, met de titel Making AI Less Thirsty, Uncovering the Secret Water Footprint of AI Models. En in het paper wordt verteld hoeveel water er volgens hen door datacenters wordt gebruikt om dus die AI-processen te trainen en daarna te laten draaien. Ja, en op basis daarvan zijn dus al deze artikelen verschenen.
Nou, prachtig mooi natuurlijk. Het water wordt gebruikt voor het koelen inderdaad, hè, van die mainframes in datacenters, dat wisten we. Maar het wordt daarna dus ook opgebruikt. Kan het niet worden? Ja, kan je het niet afkoelen in een warmtewisselaar en dan gewoon een wijk mee verwarmen? Noem maar wat. Of opnieuw gebruiken?
Nou, wijk verwarmen is wel interessant, maar zij beschrijven hoe verschillende datacenters verschillende methodes hebben om de servers en serverruimtes koel te houden. En één daarvan is dus waarbij je water verdampt in koeltorens en dat kost dus inderdaad water. Het terugwinnen daarvan, dat is, zit regelgeving aan vast, dat gebeurt wel steeds meer. En het is dus ook voor het overgrote gedeelte drinkwater wat ze gebruiken, echt het overgrote gedeelte.
Ja.
En dat verdampt dus, komt in de atmosfeer terecht.
Nee.
En daarmee dus netto belast je de waterbronnen negatief. In het geval van de datacenters van Google, om je een idee te geven, in de US zijn er heel veel verschillende getallen. Maar je moet denken aan zo rond de 11 miljard liter drinkwater per jaar. Voor alleen Google dus. Ja, en ze hebben allebei initiatieven om dat terug te dringen. En daar hebben ze ook goede voortgang in gemaakt. Maar goed, onderaan de streep gaat het nog steeds om miljarden liters drinkwater dus. En dat klinkt natuurlijk als heel erg veel. Maar even voor de context. In de US gebruiken 117 biljoen liter water per jaar. Dus 117 met 12 nullen.
Ja.
Dus dan is die 11 miljard liter is dan 0,09%.
Dat is een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Maar toch, het kost wel drinkwater. En dat, die onderzoekers hebben dus een punt.
Ze hebben sowieso een punt. ChatGPT kost energie en water. Al deze tech dingen kosten natuurlijk energie. En energie kost water om op te wekken. En daarna om die apparaten ook weer af te koelen die de energie gebruiken. Maar goed, ik weet dus niet zeker of we die getallen één op één op de harde schijven in onze hoofden moeten opslaan. Want wat er in het onderzoek staat, uiteindelijk is dat je ongeveer 500 milliliter water aan koeling kwijt bent voor tussen de 10 of 70 antwoorden. Of 10 tot 50, 10 tot 70.
Hangt er vanaf of het hele moeilijke vragen zijn of niet, waarschijnlijk.
Ja, ja dat is nogal wat zeg. Dat is een bandbreedte.
Nogal bandbreedte.
Nou.
En dat komt dus door de aannames in het onderzoek. Ja, ja. Ik zou bijna zeggen, dat zijn er ook 10 tot 50.
Mm-hmm.
Want het ene datacenter is het andere niet. Voor Google geldt dat een datacenter dus gemiddeld 1 liter per kilowattuur aan serverenergie nodig heeft te koelen. Maar in de US, in de staat Arizona, gaat het om 9 liter per kilowattuur. Dus die verschillen zijn heel erg groot. Dus je zou dan moeten weten welke datacenters de modellen getraind op zijn.
Ja.
En hoeveel kilowattuur dat toen nodig was. Nou, dat is onbekend. Dat noemen de onderzoekers ook in een paper. Daarnaast is het ook onbekend hoe de software precies geoptimaliseerd was. Het onderzoek refereert aan een GPT-trainingstechniek uit 1999.
Ja, hallo.
Dat kan natuurlijk heel goed. Ja, precies. Daar kan natuurlijk wel heel goed de basis liggen van de theorie. Maar onbekend hoe natuurlijk OpenAI hun software precies heeft afgesteld, zou ik maar even zeggen. En ze nemen mee dat water, ook het water dat nodig is om energiecentrales te koelen. Nou, niet geheel onterecht natuurlijk, maar qua aannames zitten daar ook een heleboel aannames in van waar komt de stroom dan vandaan, et cetera, et cetera.
Ja.
Kortom, veel aannames en gemiddelde. En dan kom je dus op die 10 tot 50 of 70 vragen voor een half liter water.
Ja.
En ja, het gaat om veel water, maar ik denk dat we die getallen met een flinke korrel zout moeten nemen. Zeker wanneer ze het zo dramatisch willen laten klinken door het uit te drukken in gevulde nucleaire koeltoren.
Precies. Dan nog even naar een andere, want 2024 komt eraan. En dan gaat er iets veranderen op de huurmarkt. Vertel.
Inderdaad, ja, in november werd door de Eerste Kamer gestemd op het afschaffen van het huurcontract voor bepaalde tijd. Hè. Een verhuurder mocht huurders een huurcontract van 2 jaar aanbieden.
Ja.
Maar dus op basis van een initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Henk Nijboer van de PvdA en Pieter Grinwis van de ChristenUnie in de verleden tijd.
Ja.
En wanneer het ingaat, mogen verhuurders alleen nog maar huurcontracten voor onbepaalde tijd aangaan. Dus laten we zeggen, quote-unquote, oneindig.
Ja.
En tot grote onvreugde van de verhuurders. En er zijn een klein handjevol uitzonderingen op die wet in de maak. Maar het tijdelijke huurcontract, ja, dat bestaat dus in principe niet meer. Maar nu kwam dus ter sprake per wanneer die wet precies ingaat.
Ja, precies.
En daar wordt het dus onduidelijk.
Hé? Dat is toch al 1 januari, of niet?
Nou, dat is het verwarrende. In de media kan je verschillende inwerking trading data vinden. Oh. Zoals inderdaad 1 januari. Wordt ook genoemd door een aantal grote advocatenkantoren. Maar ook online een aantal artikelen over 1 juli. Als data voorbij komen. En ik kon nergens uitsluitsel vinden. En het concept koninklijk besluit heeft het ook over 1 juli. Maar dat besluit is nog niet getekend.
Mm-hmm. Maar wacht eventjes. Dan zou je dus even het ministerie moeten bellen.
Die heb ik inderdaad gebeld. Ja, contact zocht het ministerie. Waar ze geestig genoeg ook op zoek moesten naar het goede antwoord. Of ze op een antwoord. Is dat, het is toch onbekend welke datum het exact gaat zijn. Ja, er loopt nog een ANVB, Algemene Maatregel van Bestuurprocedure, voor een aanvulling op de wet. Welke groepen wel tijdelijk in een huurwoning mogen, et cetera. Nou, daarover heeft de minister gezegd dat die procedure eerst afgerond moet zijn voordat de wet vaste huurcontracten ingevoerd kan gaan worden. Nou, die ANVB komt pas begin januari uit zijn voorhangprocedure, zoals dat heet. En dan pas wordt eigenlijk de datum duidelijk. Nou, de minister had het over april of mei. Dat hij dat wel goede zou moeten kunnen halen.
Ja, ja.
Maar de verwachting is toch dat het richting de zomer is. Dus die 1 juli, het zou best kunnen. Maar exact is nog onbekend. Kortom, verhuurders kunnen voorlopig nog eventjes bepaalde tijdcontracten aangaan.
Precies. Inderdaad, tot we weten het niet. Dankjewel, Frank Leeman. Onze